Voor de luisteraars thuis, het te lezen schriftgedeelte de zing op psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte, Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 14. Handelingen 1, van vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 24, vers 4 en psalm 47, vers 3. Noemen we nogmaals te lezen schriftgedeelte, Handelingen 1, van vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 24, vers 4 en psalm 47, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Openen wij dit middaguur, geliefden, Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het Nieuwe Testament, in de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk, waaruit u zal worden voorgelezen van vers 1 tot en met 14. Handelingen 1, te beginnen bij vers 1 tot en met 14. Maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van u en ook van jullie spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. En die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op den dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van het gezien. en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij het hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de beloften des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hen weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, waar staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijke wijs gij hem naar de hemel heb zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van den berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren indrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Wij willen gaan zingen, gemeente, van Psalm 24 en daarvan het vierde vers. Verhoog, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. 24, het vierde vers. Thank you. tekst worden voor de prediking van dit middaguur in Handelingen 1 en daarvan na de vers 9 tot en met 11. En wij schrijven naar aanleiding van die woorden boven de preek en we blikken nog terug naar afgelopen donderdag, de hemelvaart van Christus. Drie gedachten waar we met zere hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest bij willen stilstaan. Allereerst letten wij op Christus als triomfator. In de tweede plaats letten wij op de discipelen als getuigen. En ten derde willen wij stilstaan bij de engelen als boodschappers. En gaan luisteren naar de hemelvaart van Christus en zien achtereenvolgens Christus als triomfator. In de tweede plaats de discipelen als getuigen. En ten derde de engelen als boodschappers. Zo mochten wij, gemeente jongens en meisjes, afgelopen donderdag gedenken het wonder van de hemelvaart van Christus. Dat hij 40 dagen na Pasen, nadat hij was opgestaan, van de doden is opgevaren ten hemel. Hemelvaartsdag, dat wordt wel de dag van zijn kroning genoemd. De dag van de troonsbestijging van Davids grote zoon. Toen zijn die eeuwige deuren van de hemel omhoog gerezen om de koning der ere te ontvangen en binnen te laten. Wat is dat een heerlijke dag geweest. Nee, dat is allemaal niet onaangekondigd gebeurd. Meer dan eens had de Heer Jezus zijn discipelen erop voorbereid en gezegd, ik ga heen. Ik ga terug tot mijn vader. En heeft ze ook gewezen op het nut van zijn hemelvaart. Hij heeft gezegd, anders zo zal de trooster, dat is de Heilige Geest, niet tot u kunnen komen. Als ik niet heen ga, kan hij niet komen. Het heeft 10 dagen geduurd. De tijd tussen hemelvaart en de uitstorting van de Geest Pinksteren. Toen is die belofte van de Vader vervuld. Toen is die trooster gekomen. Toen is de Heilige Geest uitgestort. De Heer Jezus heeft het dus allemaal van tevoren voorzegd. Opdat wanneer het zo ver zou zijn, zij niet daardoor overvallen zouden worden. Maar of ze alles precies hebben begrepen en verstaan, ach. Zeker hebben ze de tijd en het uur en de dag van tevoren niet geweten. Maar ik denk wel dat ze het hebben aangevoeld. De laatste gebeurtenissen op die dag van de hemelvaart worden ons in het boek De Handelingen der Apostelen duidelijk beschreven. En wij worden van datgene wat er op die dag is gebeurd in het kort samengevat deelgenoot gemaakt. Wij zien vanmiddag hoe dat de Heer Jezus Christus zijn discipelen voorgaat, ook nu. Hij is bezig, hij staat op het punt om te vertrekken. En daarvoor verlaten ze eerst de stad. Kom, ik nodig u maar eenvoudig weg uit en ook jullie, jonge vrienden en jongens en meisjes, om mee te gaan, om te volgen. Dat is trouwens ook een Bijbelse roep. Volg mij, zegt Christus. Ik zie hem daarvoor opgaan en zijn jongeren, zijn discipelen komen achter hem aangelopen. Ze gaan door de Stefanuspoort waarschijnlijk de stad uit. Ze lopen door het Kidrondal. En ze gaan in de richting van de Olijfberg. En wij komen erachteraan. En ze gaan naar boven. Ze beklimmen de helling van de Olijfberg. En als we dan even zo stoppen, want het is toch een hele klim. En dan moet je af en toe even stoppen en uitrusten. En we kijken naar beneden. We kijken terug, dan liggen er zoveel herinneringen in het verschiet. Want daar ziet u dat toch, en jullie ook, onderaan die Olijfberg, daar ligt de Olijvenhof, Gethsemane genaamd. Het is toch maar zo kort geleden dat de Heer Jezus daar in die Olijvenhof was. En dat hij daar heeft gestreden en gebeden tot zijn Vader, of de drinkbeker niet aan hem voorbij zou kunnen gaan. Maar, zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan kwam die drinkbeker van de toren van God zo op hem af, dat zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hij had gevraagd aan Petrus, Jacobus en Johannes, blijft hier en waakt met mij, maar ze konden nog geen 1 uur met hem waken. Toen hij bij ze terugkwam, vond hij ze slapen, de gemeente. En daar in die hof is de bende gekomen om hem te zoeken en gevangen te nemen. Maar dat zoeken maakte hij overbodig, want hij kwam naar de uitgang van de hof en zei, wie zoekt gij? En hij zei, nou, ik ben Jezus de Nazarene die u zoekt. En ze bonden hem. Wat een herinnering, iets verderop. Ziet u dat ook liggen? Die heuvel, die hoofdschedelplaats, Golgotha. Daar heeft hij zijn leven gegeven. Daar heeft hij aan het kruishout gehangen. Daar hebben ze hem vastgenageld, gemeente. En daar heeft hij uitgeroepen. Het is volbracht. O, wat is er veel te zien. Vanmiddag. Vanaf de Olijfberg. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ik wil nog meer noemen. Zo onderaan de helling heeft Jezus eenmaal gestaan. En toen had hij ook een zicht over de oude stad Jeruzalem. En toen hebben we de Heere Jezus bewogen gezien, tranen schreiend, over de onbekeerlijkheid van de stad. Toen heeft hij gezegd, och, of gij toch heden zal bekennen wat tot uw eeuwige vrede dienende is. Nu gaat hij dat aardse Jeruzalem verlaten en naar het hemelse Jeruzalem. De poorten van die stad worden straks voor hem geopend. Ze zullen Christus ontvangen in heerlijkheid. Kom, we gaan verder de berg op, want we moeten naar boven. Het is zo'n berg van 840 meter hoog. We lopen gestaag achter Christus en zijn jongeren aan. En dan zijn we er. En laten we nu, nadat we terugkeken, ook even rondzien. Want het uitzicht is nog mooier. Hoe hoger je komt, hoe verder je kunt kijken. Daar in het oosten, daar ligt dat dorpje Bethanië. Waar Lazarus woonde met zijn beide zusters. En waar Maria de albaste fles heeft gebroken en de inhoud ervan over hem had uitgegoten ter voorbereiding op zijn begrafenis. Ik zie in de vette jongens en meisjes op Bethlehem liggen en de velden van Efrata. Broodhuis betekent Bethlehem, waar David heeft gezworven met de schapen van zijn vader en de psalmen heeft gezongen. En waar het kindeke gelegen heeft in doeken gewonden in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zo is het begonnen. Die volheid van de tijd, de Vader zijn Zoon zendende. En toen kwamen de engelen en hebben daar in die velden van Efrata gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En die engel had tot de herder gezegd, tot de herders gesproken. U is heden geboren, Christus de Heere, in de stad van David. Ik zie ook de hof van Jozef van Arimathea. Geen graf hield Davids zoon bekneld, maar hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, maar hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij heeft het graf der zijnen ook door zijn begrafenis, door zijn begraven worden geheiligd. Ik heb zo heel wat genoemd. Wat er gebeurd is, wat hij gedaan heeft. En mag ik eens vragen, hoe ver kunt u nu meekomen? Ben u, om zo te zeggen, alles in Bethlehem geweest en is het kerst voor u geworden? Of heb je nog nooit als een arme zondaar leren buigen bij de kribbe, waar de geboren zaligmaker voor geboren vijanden en voor geboren zondaren inlicht? Dat hij die rijk was, arm wilde worden om armen rijk te maken. Kent u dat wonder? Ben u ook al wel eens gebracht, geleid door de geest naar Golgotha's kruisheuvel en heb u daar mogen staan aan de voet van het kruis? Als een veroordeeld mens, de dood waard, maar dat u het mocht horen uit zijn mond, ik voor u, daar gij anders den eeuwige dood had moeten sterven. En is daar dat zondepak van uw rug genomen en verzwolgen in dat geopende graf van Christus? Ben u al eens geweest in de geest, door de geest, in de graftuin? U zocht de levende bij de doden, maar mocht het horen, hij is hier niet. Hij is waarlijk opgestaan, hij leeft. Ach, in die weg van Christus werk komt er ook plaats voor Christus in zijn hemelvaart. Dan wordt het zo'n wonder dat waar u moest gaan inleven, dat de hemel naar recht voor u gesloten was en de hel naar recht voor u geopend was, en waar het zo onmogelijk was om zalig te worden, dat er in Christus een verse en een levende weg is tot de Vader. Dat er in Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, een toegang is tot de rechte stoel die door hem geworden is, een genadetroon, een genadestoel. U moest het inleven. Ik ben een dwaas en snoot rebel die niets verdient dan hel. Een wonder dat de hemel u nog dekte, dat de aarde u nog droeg, dat de Heere nog bemoeienis met u wilde hebben. O, in die weg ging hij, de zaligmaker, en zijn bloed en zijn verdiensten zo waarde voor u krijgen. En bent u helemaal aan hem verbonden geworden en met hem verenigd door het geloof. De tocht die de Heer Jezus heeft gemaakt, oude stadkinderen, door het dal, de heuvel, de berg, de Olijfberg op, is niet stilzwijgend verlopen, want de Heer Jezus heeft ondertussen gepraat, onderwijs gegeven. Tot het laatst toe is hij met zijn profetische bediening zo onder hen geweest. Hij heeft, om zo te zeggen, die 40 dagen na zijn opstanding tot aan zijn hemelvaart goed gebruikt. Hij heeft ze helemaal volgemaakt met dat goddelijke onderwijs, dat hemelse onderwijs. Wat ging Christus toch altijd goed om met zijn tijd, hè? En wij, klaag dat aan, hè? Hoe vullen wij onze tijd? Welke plaats neemt zijn onderwijs in ons leven. Beschamend, hè. En dan is het zover. Ik lees. En als hij dit gezegd had, de laatste aanwijzingen gegeven had, beloof dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen. Die zou over hen komen. En nog gewezen nogmaals op hun taak en roeping om getuigen te zijn. Zo te Jeruzalem tot aan het uiterste der aarde. Dan is het zover, dan gebeurt het. En als zij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Nou wordt vervuld wat hij in het hoge priesterlijk gebed Johannes 17 had gebeden. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, Vader, verheerlijk mij bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. Al sprekend heeft Christus zijn zegenende handen uitgebreid. En hij heeft ze zegenend verlaten met die doorboorde handen. Hij heeft de zegen verdiend, de zegen verworven. Voor mensen die de vloek hebben verdiend en die de vloek waardig zijn, en hij zegent van boven vandaan. Dat is hier een zegen op u daar. En zo, kinderen, met zegenende handen wordt hij opgenomen. Al hoger en hoger. 10 centimeter gaan zijn voeten omhoog. 20, 30,5 meters, kilometers hoog, opgenomen. O, zeker, het is waar dat de Heer Jezus, dat staat op een andere plaats, is opgevaren in de hoogte. Dat heeft hij zelf gedaan, hij is opgevaren. We lezen dat vaker bij de heilsfeiten, hè? Denk bijvoorbeeld aan Pasen. Hij is opgestaan door eigen kracht. Dat heeft hij zelf gedaan, want hij is God bekleed met macht. Opgestaan, maar hij is ook opgewekt met Pasen, is dat, hè? Dat heeft de Vader gedaan. En met hemelvaart zie je ook dat tweeledige. Wat de Vader doet, wat hij zelf doet, hij is zelf opgevaren in de hoogte. Maar de Vader, dat is hetzelfde, neemt hem op. De Vader is erbij betrokken. Niet alleen door eigen kracht maakt hij zich los van de aarde. Maar de Vader is er ook bij. Als je wordt opgenomen, dan neemt iemand je op. Als Vader je optilt, dan draagt hij je, dan neemt hij je in jouw armen, jonge meisje. En dan tilt hij je op. Nou, dat staat hier eigenlijk, hè. Opnemen, optillen. De Vader tilt zijn eigen zoon op om hem thuis te brengen in het vaderhuis met de vele woningen. En dat is een teken dat Vader tevreden is. Dat bleek al met Pasen. Ik zei, hij, de Vader, wekt zijn zoon op. Maar dat wordt nog eens bevestigd met de hemelvaart. De Vader neemt zijn kind op in de heerlijkheid. Christus heeft volbracht de wil desgene die hem heeft gezonden. De Vader is met alles tevreden. Christus wordt opgenomen, opgetild, binnengehaald. En als hij daar binnenkomt, dan wordt hij met eer en met heerlijkheid gekroond en krijgt een plaats. Waar in de hemel? Aan 's Vaders rechterhand, in de troon. Daarom zei ik, hemelvaart is de kroningsdag. Hemelvaart, dat is de dag van de troonsbestijging van Christus. En weet u wat ons dit nou allemaal wil zeggen? Als wij Christus zo zien gaan naar boven en zien komen in de hemel der hemelen, in de derde hemel, in het hemelhof van de Vader, dan wijst ons die lijn dat er alleen voor u, jou en mij toegang is tot God. Toegang is tot de Vader dan door Christus de Zoon. Buiten Christus geen vaderlijke gunst en geen verzoening te wachten. En daarom, wie is er in Vriezenveen die dorst naar God, naar de levende God en naar vrede met God? O, dan zeg ik, dan moet u bij Christus zijn. Zoek dan toch uw zaligheid buiten uzelf, in hem in wie God alleen al zijn welbehagen heeft. En hij werd opgenomen. Wie? Wie gaat daar naar boven? Wie vaart daar op voor het oog? Het is de Heere Jezus, Christus. Hij komt van boven en hij gaat terug naar boven. Want het is de Heere der heerlijkheid, maar hij die van boven kwam gaat anders terug naar boven. Wat is het verschil, dominee? Nou, hij kwam als God en nam hier op aarde de menselijke natuur aan uit de maagd Maria. Hij kwam als God, maar hij gaat terug als God en mens in één persoon verenigd. Hij brengt dat verheerlijkte lichaam, ons vlees en bloed, in de hemel. En dan zegt de catechismus als een zeker onderpand dat de kerk ook boven zal komen. Want Christus is het hoofd, zo wordt hij genoemd. En zijn kerk is het lichaam, zo worden zij genoemd. En hoofd en lichaam zitten aan elkaar vast. En dat betekent dus ook dit, het hoofd komt boven u. Dat zal inhouden dat het lichaam er achteraan zal komen. Ze zullen hem volgen. Gij kunt mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Opgenomen in heerlijkheid. De kroon te ontvangen. Christus, toen hij de hemel verliet, kwam hij alleen. Dat is ook een verschil. Tussen zijn komen naar de aarde en zijn weggaan van de aarde. Hij kwam alleen, maar nu hij teruggaat, gaat hij niet alleen. Wie heeft hij dan bij zich, dominee? Nou, eerst even dit, wat heeft hij bij zich? Hij heeft volle handen. Wat heeft hij dan in zijn handen? Wat brengt hij dan mee? Hij brengt zijn volbracht middelaarswerk mee. Dat draagt hij de hemel binnen. Dat brengt hij voor zijn Vader, zijn offer. Maar hij komt ook, ja, waar nog meer mee thuis. Niet alleen met zijn werk, hij komt ook met zijn kerk. Ja, maar ze zijn toch nog op aarde, dominee. En ze hebben toch nog een taak om te prediken en om heen te gaan. Inderdaad, en toch neemt hij zijn kerk mee. Want het is net, jongens en meisjes, als met die grote hoge priester op de grote verzoendag. Dan had hij die bijzondere kleren aan. Eenmaal per jaar, als hij dan in het heilige der heiligen binnenging. Met bloed, dan had hij hier op zijn borst een borstlap. En in die lap waren 12 edelstenen, prachtige kleuren, fonkelend, glanzend. En daar stonden de namen van de stammen van Israël op. En dat is een beeld, Christus, de hoge priester. Het heilige der heiligen binnengaand in. Omdat het voorhangsel is gescheurd en er een weg is geopend. Hij draagt de harten van de zijnen. Hij draagt ze mee op zijn hart. En hij draagt ze mee de hemel binnen. Hoe zegt Paulus dat ook alweer? Hoewel ze nog op de aarde zijn, zijn we gezet in de hemel, in Christus. En ze gaan een wandel kennen die in de hemelen is. Met hun beide voeten zijn ze nog op de aarde, hoor. Ze hebben hier hun werk. Ze hebben hier hun taak. Ze hebben hier hun roeping die ze vervullen. Met beide voeten op de grond. Niet zweverig gaan doen, hè. Niet zweverig. Hier gewoon op aarde getrouw je werk doet. Maar je hart is in de hemel. Omdat Christus daar is. Waar is uw hart? Waar is jouw hart? Christus zegt, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als Christus uw schat is en Christus is in de hemel, dan zal uw hart in de hemel zijn. Maar als de wereld uw schat is en uw schatten op aarde vergaardert, dan zal uw wandel een vleeselijke wandel zijn en is uw hart op de aarde. En bedenkt u niet de dingen die boven zijn, maar die beneden zijn. Christus als triomfator. Ten tweede, de discipelen als getuigen. Want ik lees in vers 9 het middelstuk, daar ze het zagen. Ze waren er getuigen van, ooggetuigen. Hij wordt van voor hun ogen opgenomen en weggenomen. Hoe dat ging? Nou, ze zien hem naar boven gaan, jongens en meisjes. En iemand die je lief hebt, die kijk je naar. Die jongen die zijn meisje 's avonds uitzwaait, die kijkt totdat ze de bocht om is van de straat. Die moeder die haar kind nakijkt, kijkt totdat haar meisje, haar dochter is verdwenen om de bocht van de straat. En ze kijken hem naar. Ze staren hem naar. Hun Heere gaat weg. En tegelijkertijd ook niet. Hij gaat en hij blijft. Dominee, dat begrijp ik niet. Als je gaat, dan ga je toch. Dan blijf je toch niet. Luister maar goed. Gods kinderen hebben zo'n wondere Heere Jezus. Dominee Beukelman, een Hollandse oudvader, hij zegt daarvan, ze hebben de Heere Jezus in de hemel en ze hebben de Heere Jezus door de Heilige Geest in hun hart. Begrijp u dat hij toch dichtbij ze is? Lichamelijk vertrekt hij en zien ze hem niet weer. Pas bij de wederkomst, lichamelijk, hè? Met hun ogen, hun lichamelijke ogen. Zo gaat hij, dat is waar. Maar naar zijn genade, Godheid, Heilige Geest, wijkt hij nimmer meer van te zijn. En wat zegt hij in Matteüs 28? Tot zijn kerk en zie, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. O, ze hebben hem in hun hart. Want hun hart is gebouwd tot een woonstad van God in de geest. De Heilige Geest heeft gewerkt met kracht in het hart het geloof erin gelegd en daardoor omhelst de gelovige Christus. Ze zijn aan hem verbonden en met hem verenigd door het geloof. En Christus woont door het geloof in hun hart. Waar woont de Heere Jezus? Dominee, hij woont boven. Dat vraag ik niet alleen, ik vraag ook. Woont de Heere Jezus in Vriezenveen? Woont de Heere Jezus in jouw hart? In uw hart? Zijn er van die huizen, die woningen, waarvan je kunt zeggen, nee, niet daar woont het kind van God, maar daar woont de Heere Jezus. Want daar woont de Heere Jezus in het hart van dat kind van hem. Daar ze het zagen. Mag ik eens vragen, heb u hem ook al gezien? Hoe dan, vraagt iemand, nou, dat u door de Heilige Geest hem geopenbaard hebt gekregen. Dat je naast de discipelen mocht staan, als het ware in de geest. Die ogenblikken dat je werd boven het stof uitgetild. En dat de aarde met al haar begeerlijkheid die voorbij zal gaan, onder de voet was. Dat het allemaal eronder lag. En dat u mocht zeggen, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Nou, daar is de Heilige Geest echt onmisbaar voor. En zijn genadekracht, want wat is het met ons? We zijn niet naar boven toegericht, maar we zijn naar beneden toegericht. Een bloemetje gaat open naar boven, kinderen. In de knop breekt het open, dat bloemetje. In de richting van de zon. Maar ons leven, dat is opengebroken naar beneden. Dat is ons bestaan. Oh, dat is onze natuur. Het is net als met de natuurwet. Als ik bijvoorbeeld dit psalmboek zou loslaten, kinderen, welke kant gaat het op? Zal hij gewoon loslaten? Ik ga niet gooien. Maar ik laat het los. Ja, zeg u, dominee, dat gaat niet naar links en niet naar rechts en niet naar boven, maar dat gaat zo patsboem naar beneden. Ja, dat is de wet van de zwaartekracht, de natuurwet. En ons natuurlijk bestaan is precies eender. Dat hart naar beneden. En nou zegt de Heere vanmiddag tegen ons, hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Nee, het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Onze ziel trekt altijd weer naar de dingen van beneden. Mag ik eens vragen, is dat alles tot schuld geworden? Dat je moet zeggen, Heere, met zo'n mens, daar kan u maar één kant mee op en dat is. Ja, vroeger zeiden ze dat, hè. Maar het is nog waar. Aan een hemelvaart gaat een hellevaart vooraf. Wat daarmee bedoeld wordt, niet dat je naar de hel gaat, maar dat je een helwaardige wordt. Dat je beleidt in alle eenvoud, Heere, ik ben een zondig mens en ik verdien de dood. Ze blijven maar kijken, kinderen, naar boven. En dan staat er, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Dat is toch ook wat, dan komt er een wolk tussen Jezus en de discipelen in. En dat is niet zomaar. Want in de Bijbel lees je vaker van wolken. Even met me meedenken, jongens en meisjes, jonge vrienden. Vooral in het Oude Testament. Vooral in de geschiedenissen van Israël. Vooral ten tijde van de woestijnreis zien we dat toch. Dat er is een wolk en een vuurkolom. Kijk, God is erbij. Bij dat volk. God staat er boven, God gaat voorop, God wijst de weg. De wolk is een teken van Gods tegenwoordigheid en van zijn heerlijkheid. Die wolk, die is er ook bij de wetgeving op de Sinaï. God is daar met Mozes om die stenen tafelen te geven, de 10 geboden. En die wolk was er ook boven dat verzoendeksel, want in dat heilige der heiligen, boven de ark van het verbond, troonde en woonde God. Teken dus van Gods tegenwoordigheid. En dan komt er een wolk. God is erbij. God neemt zijn kind op in heerlijkheid. En daarmee wordt de eigenlijke intocht voor hun ogen verborgen gehouden. Ja, wat er aan die andere kant van de wolk gebeurt, dat blijft hier nog zo gesluierd. Om te zien wat daar allemaal is en gebeurt, daarvoor is het nodig om door genade straks aan de andere kant van de wolk eeuwig te mogen verkeren in het huis onze Heere, want daar gaat geloof over in aanschouwen. En toch weet ik het wel een beetje, en u ook, vanuit het woord wat er achter die wolk geschiet. En Gods kerk weet het zeker, want zij mogen wel eens inblikken door het geloof. En het mag wel eens zijn, hè, dat in een geschonken gebed zij door lucht en wolken mogen dringen. Het is al zo groot, hè, als het gebed niet terugkaatst tegen het plafond van je kamer. Het is nog groter als het merkbaar door lucht en wolken heen dringt tot voor de genadetroon van God. En wat weet dan de kerk door het geloof? Nou, dat ze daar hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Een verzoening voor onze zonden en voor die der gehele wereld. En daarom, die scheiding is eigenlijk maar ten dele. Het is maar een wolkensluier. Hij wordt wel weggenomen van voor de natuurlijke ogen. Wij kennen Christus, zegt Paulus, nu niet meer naar het vlees. Al hebben we hem zo gekend, maar nu niet meer. We kennen hem door de geest. Hij wordt niet weggenomen uit onze harten. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer. Wat is dat, een heerlijke houding? Naar boven kijken. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. We kijken veel te veel naar beneden. Gemeente, we moeten weer naar boven kijken. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. O kijk, we zien wel eens naar boven, vooral bij dit wisselvallige weer. Dan zeggen we, kom ik droog over naar de kerk. En straks als we naar buiten lopen, wat voor weer. En een boer die denkt, kan ik mijn oogst binnenhalen vandaag? Of zal ik nog maar een dag wachten? Maar een mens kijkt niet verder dan dat zijn neus lang is. Datgene wat in de hemel is en wat tot de hemel behoort, dat is uit ons hart. Sinds Genesis 3. En daarmee ook uit ons oog, uit het oog, uit het hart, uit het hart, uit het oog. En daarom is het zo'n wonder dat Christus wordt uitgeleide gedaan vanaf de aarde. Dat daar discipelen zijn, dat daar volgelingen zijn die hem in liefde nastaren. Die wel oog en hart en hart en oog hebben ontvangen. En hem leerden erkennen als hun Heere en God, als hun zaligmaker en hun heiland. En door datzelfde wonder is er ook nu nog een volk op aarde. God geven ook in uw midden. Hoor jij erbij, hoort u ertoe. Die zien naar boven. terwijl hij heen voer, zegenend zei ik, gaat hij opwaarts. En die zegen die strekt zich uit, niet alleen over dat kleine koppeltje aan discipelen, maar hoe hoger hij komt, Galilea, Judea, Europa, tot aan de einden der aarde. Want Christus is niet alleen een zaligmaker voor de Joden, maar ook voor de heidenen en ook voor mensen in Friezenveen. Zegenend. Door die zegen blijven ze aan hem verbonden, ook al nam een wolk hem weg van hun ogen. Het is net kinderen als met die jongen die met vader aan het vliegeren is geweest. Wat een lang touw zat er aan die vlieger. En wat deed hij het goed. Al hoger en hoger kwam die. En het was niet zo'n mooie heldere dag. Laag hangende bewolking. En op een gegeven ogenblik dacht die jongen, de vlieger is er niet meer, want ik zie mijn vlieger niet meer. Toen zei vader, geef maar even de touwen aan mij. En die jongen overhandigde die touwen en vader voelde de vlieger trekken en zei, jongen, hij trekt. Hij is er nog. En toen ze naar huis gingen in de auto, heeft hij het kinderlijk eenvoudig aan zijn jongen uitgelegd. Hemelvaart, jongen, weet je nog van vanmiddag, zoals die vlieger aan het touw trok, zo trekt de Heere Jezus hoog in de hemel, ook aan mij. En dat is waar voor de ouderen. Ze trekken beneden ook zo, hè. Want ze willen je maar naar beneden halen. Maar wat is het rijk dat ze boven sterker zijn dan beneden. Dat Christus sterker is. En ik zal, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken. Dan voel je hier al dat trekken van hem. Die vlieger heeft touwen. Maar als genade aan een zondaar wordt bewezen, dan komen er drie touwen om je ziel, waarin de Heere je gevangen neemt. En waardoor de Heere je gaat trekken, leiden door dit leven, optrekken, gedurig naar boven. Welke drie touwen? Het touw van het waarachtige geloof, van de vurige hoop, van de vurige liefde en van de vaste hoop. En weet je wanneer je nu ervaart dat het meest aan je getrokken wordt? Dat is als de Heere aan dat touw van de liefde trekt. Want de liefde wil zijn bij het voorwerp der liefde. En Christus is het voorwerp van de liefde. Van Gods kerk, dan dat liefdeskoord, waar we van zingen in Psalm 25. Die waarheid die des Heren baan zijn. Oh, dat mag dan soms zo worden aangetrokken. En dan wordt je ziel zo opgetrokken. Dat je wel eens mag zeggen, terwijl je misschien kerngezond bent. Vrouw, ik heb een verlangen om ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Dat is dat liefdesheimwee. Ach, je kunt merken, hè, dat het voor de discipelen Goede Vrijdag en Pasen is geweest. En dat ze verlangend uitzien naar de troostergeest, de pinkstergeest. Want hoe weet u dat dan, dominee? Nou, luister maar, want voor die tijd waren hun harten ontroerd. En moest Christus zeggen, oh, wees maar niet bedroefd, ontroerd. Hij sprak van ze heen gaan en ze waren totaal van hun stuk en compleet geliefden. Waren ze in droefenis gestort. Maar nu die gaat, nu zijn ze niet bedroefd. Hoe gaan ze terug, staat in Lucas 24. Met blijdschap gaan ze de berg af, de tempel in, lovende en dankende en prijzende God. En ze zijn nu geen eens bang. Ook niet als daar plotseling twee mannen bij hen staan in witte kleding. Dat zijn twee engelenkinderen. Steeds lees je als die engelen komen. Bij de herders in de velden. Bij Maria in haar huisje. Bij de vrouwen op de morgen van de opstanding dat ze moeten zeggen, vrees niet. Schrik alom, vrees niet. Maar hier hoeven die engelen dat niet te zeggen. Onze laatste gedachte, engelen als boodschappers. Ze zijn daar ineens, twee mannen. In witte kleren, kinderen. Mag ik het zo voorstellen, gemeente, toen Christus de hemel is binnengegaan, zijn op datzelfde ogenblik er twee engelen uitgegaan. Pijlsnel naar beneden. Locatie: Olijfberg te Jeruzalem. Opdracht: een gesprek aanknopen. Een wenk van hem. Oude troon en die gedienstige troongeesten gingen. En daar staan ze bij die discipelen. En ze beginnen een gesprek. Wat voor gesprek? Een hemelvaartsgesprek. En dat loopt uit op een hemelvaartspreek. Ik vind het zo mooi, daar was plaats voor bij hen. Mag ik eens vragen, is er bij u plaats voor een gesprek over hemelvaart? Een preek over Christus. Als je hart nog altijd aan de aarde hangt, dan is er geen plaats voor. Tuurlijk, je zit je tijd uit thuis en ook hier in de kerk. Maar alles wat gesproken wordt, dat laat je onberoerd, dat laat je koud. Je bent er zelfs nog niet lauw onder, je bent er niet warm onder. Het raakt je niet, het doet je niks. Voor een hemelvaartsgesprek moet plaats worden gemaakt. Is het nodig dat we gestorven zijn aan onszelf, dat we zijn opgetrokken uit modderig slijk, afgewassen door het bloed van Christus van onze zonde, dat we de aarde onder de voet hebben en dat we de hemel in het oog en het hart mogen hebben. Staan we er zo bij vanmiddag hier in de kerk, denkbeeldig op de Olijfberg. Let er dan eens op hoe dat die engelen, die boodschappers, die predikers het gesprek beginnen, dat doen ze met een vraag te stellen. Zo begonnen ze ook het paasgesprek. Wat zoekt gij de levende bij de doden, was toen de vraag. En hier met hemelvaart luidt de vraag, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel. Weet je wat me ook opvalt, is zoveel te zeggen, hè, dat die engelen precies weten wie het zijn, gij Galileese mannen. Hun afkomst is bekend. Het is een bewijs dat hun namen bekend zijn in de hemel. Ik zei het toch, de Heer Jezus droeg ze mee op hun hart, op zijn hart. De namen van de zijnen, de hemel binnen. En kijk maar, die namen die zijn daar bekend, gij Galileese mannen. Ze mogen het beleven en weten met hemelvaart. Dat is hemelvaart. We zijn met hem gezet in de hemel. En dan die vraag, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Dat is niet bedoeld als een verwijt. Zo van, jongen, jongen, wat doen jullie nu toch? Maar het is wel bedoeld om hen te wijzen op de dingen die komen zullen. Want als je, ook al ken je genade, naar boven mag kijken. Dat is rijk, maar dat kan je niet altijd. Ik zei toch, Gods kinderen staan nog met beide benen op de grond. En ze hebben hier nog een taak en een roeping en hun werk. En ook de discipelen, ze moeten heen gaan om zijn naam te verkondigen. Om zijn deugden te prijzen. Om te dopen in zijn naam, te onderwijzen de volkeren. Opzien is goed. Maar in het opzien mag je niet opgaan. En daarom de hemel, alle dingen onder de hemel, en ze zijn nog onder de hemel, heeft zijn bestemde tijd. Tijd om naar boven te zien en stil te staan. Tijd om ook weer het werk te verrichten en vooruit te gaan. Vandaar die wenk van de engelen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? En dan mogen ze vervolgens horen. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen en varen. Nu wordt het een gesprek, een preek, een hemelvaart spreken. Het onderwerp deze Jezus. Hij moet trouwens het onderwerp zijn van elke preek. Deze Jezus. En op dat ogenblik dat die engelen dat zeggen, dan is die er niet meer. Lichamelijk. En toch zeggen ze deze Jezus, alsof die nog heel dichtbij is. Nee, niet alsof, hij is nog heel dichtbij. Waarom zeggen ze niet die Jezus, die daar zo ver is heen gegaan? Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen deze Jezus. Ik zei het van de week, vorige week in Garderen. Het is een aanwijzend voornaamwoord deze en die. Nou, deze lamp die is dicht bij me. Dus ik zeg deze lamp, deze. Maar die lampen daarachterin, daarvan zeg ik die lamp. Ik zeg niet deze lamp en die lamp. Nee, deze en die. Die is ver weg, deze is dichtbij. Deze Jezus. Jezus is dichtbij. Mooi, hè? Deze Jezus. Die van u is heen gegaan. Hij is niet ver van een iegelijk van ons. De Heere is bij me. Ik zal niet vrezen. Dat is zo rijk. Dat je mag merken. Hij zal je niet begeven. En niet verlaten. Deze Jezus. Hij is weliswaar opgenomen. Maar het is dezelfde die zal terugkomen. Hij is niet weg. Hij is niet dood. Hij leeft. Hij is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Deze Jezus is dezelfde. Die blinde genas. Zieken beter maakte. Kreupelen deed lopen. Zonde vergaf. Is er zo'n ellendige, zo'n zieke, zo'n kreupele, zo'n zondaar. Deze Jezus is dezelfde. Gaat hier om grote dingen. De wederkomst. Jullie weten, catechisanten, fijn dat jullie nog catechisatie hebben. Kom getrouw. Dat Christus naar beneden is gegaan, dat is de weg van vernedering. En naar boven. Dat is de weg van verhoging. Beginnend bij Pasen. De laatste trap van verhoging, dat is nog één heilsfeit wat moet gebeuren en zal gebeuren. De wederkomst op de wolken van de hemel. Als dat gebeurt, hij heeft al een kroon, maar dan zal die kroon zijn volle heerlijkheid hebben. Want dan is de laatste zondaar gezaligd, om zo te zeggen. Vroeger zeiden ze dat wel, als een parel. Is dan de laatste aan de middelaarskroon van koning Jezus gehecht. En daar gaat het om. Ook met hemelvaart. Ook tussen hemelvaart en Pinksteren. Ook na Pinksteren. Om de volle eer van hem. En de heerlijkheid van Christus. Niet in de eerste plaats. Heb ik het goed? Word ik getroost? Maar wordt hij groot gemaakt. Dat verlangen. Naar hem en zijn komst. En zijn eer en heerlijkheid. Moet het verlangen om ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Te boven gaan. Daarom biedt de bruid. De geest en de bruid. Kom Heere Jezus. Kom haastiglijk. Hij komt. Hij komt. Hij komt eraan, gemeente. We hebben in de coronapandemie zijn voetstappen kunnen horen. En nu in alle, bij alle onrust in het Midden-Oosten, in Israël, met de raket aanslagen, hebben we opnieuw naderende voetstappen van de komende Christus. Ik mag het met klem zeggen, hij komt, hij komt, hij komt, hij komt eraan. Ben u bereid? Is door Christus Gods stroom voor u veranderd? Van een rechterstoel in een genadestoel, van de troon van de rechter in de troon van de genade. En als u straks voor hem zult staan, zult u hem dan als uw rechter ontmoeten of als uw redder begroeten? Wat een verschil. O, als u nog niet kunt sterven en dus ook nog niet Christus in zijn wederkomst kunt ontmoeten en jij, wat moet je dan doen? Afwachten, zegt iemand, of het je gegeven wordt. Dat woordje afwachten komt uit het boekje van de duivel. Daar wilt u het toch niet bij houden? Laten we toch houden bij het boek der boeken. En daar zegt de Heer, bij monden van het Bijbelboek Job, daarin wordt ons de weg gewezen. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Ga dan door de knieën en roep hem aan om genade. Want we zijn allemaal onderweg naar de rechterstoel van Christus. Moeten allemaal voor hem geopenbaard worden. Ach, hemelvaart zegt ons, hij komt om te oordelen levenden en doden. Deze Jezus wordt u vanmiddag gepreekt als een algenoegzame, volkomen, noodzakelijke, gewillige, dierbare, zaligmaker. We verkondigen u in zijn naam bekering en vergeving der zonde. Hij wil het feest maken door de geest ook in uw hart. We eindigen met dit gebed. Wil, o koning, ons gedenken. Trek naar uw paleis ons heen. Maak ons willig, gewillig op uw wenken, dat wij het hemelpad betreden. Doe uw heil ontstaag, verwachten in der wereld tranendal. Laat de ziel naar u toch smachten, naar het jongst bazuingeschal. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, het derde vers van Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er verder volgt in het derde van 47. ontvang dan u de zegen des Heren. Thuis en hier in Gods huis met een biddend hart. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.